Beste broeders, mij is door de stuurgroep gevraagd een lezing te houden, of zelfs twee lezingen, onder de titel Recente ontwikkelingen in de hermeneutiek. Ik heb geen toelichting gekregen en evenmin aanwijzingen voor aanpak. Een toelichting was ook niet nodig, want wij belijden, wij geloven dat de schrift norm en bron is van ons geloof. Om ons geloof daarop te gronden en daarmee te bevestigen, zo verwoorden Guido de Bredet dat in artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Echter, als wij dat in onze tijd doen en wij brengen naar voren dat we een bepaalde zienswijze voorstaan of afwijzen, een bepaalde levenspraktijk voorstaan of omgekeerd afwijzen, omdat we de schrift gehoorzaam willen zijn, dan moeten we er niet gek van opkijken dat dat beroep op de schrift van de hand gewezen wordt met de opmerking dat we ons niet gerealiseerd hebben dat er een hermeneutiek is van het bijbellezen en dat je dan tot heel verschillende uitkomsten kan komen en dat dat ook allemaal heel legitiem is. Ons wordt dan gezegd dat we ons niet realiseren dat er geen rechtstreeks beroep op de schrift mogelijk is. Want elk beroep op de schrift staat in een hermeneutische context, is contextueel en relatief. Elk beroep op de schrift zegt minstens zoveel over degene die dat doet als over datgene wat er in de schrift zelf staat. En als het dan gaat om concrete zaken, dan kan ik noemen de plaats van de vrouw in de gemeente, seksualiteit en met name de visie of stabiele homoseksuele relaties geoorloofd zijn, schepping of evolutie, schepping en evolutie. Wat doen we met het Bijbelse getuigenis van Adam en Eva die in het paradijs rondliepen, die in principe zo waren geschapen dat ze niet hoefden te sterven, dat strijdt toch met de realiteit van alle dag, dat de dood hoe dan ook bij het leven behoort. Verstaan we wel de schrift goed als we menen dat Adam en Eva historische personen geweest zijn? Nou, dat is zo'n kwestie. Je kan ook denken aan de boodschap van de eeuwige rampzaligheid. Als dat in het Nieuwe Testament staat, dan moet je begrijpen, dat is in de context van het Jodendom, van de Tweede Tempel, in het begin van de christelijke jaartelling. Maar het wil niet zeggen dat wij in onze context datzelfde geluid zouden moeten laten horen of zelfs mogen laten horen. Een rechtstreeks beroep op de schrift is onmogelijk. Wie dat stelt, zal dat moeten verdisconteren naar welk beroep op de schrift ook. Waar het ook over gaat. Niet alleen over de genoemde kwesties, maar ook wie is God, wie is Jezus Christus. Het kan zijn dat men niet zo ver gaat. Dat men niet zal willen zeggen, ja, een rechtstreeks beroep op de schrift is hoe dan ook verkeerd. En dat men toch moeite heeft om het concrete schriftgetuigenis ten aanzien van bepaalde zaken onverkort door te geven. Waarom? Omdat men in theologisch opzicht is verschoven en dan zie je dat theologie en hermeneutiek altijd met elkaar hebben te maken. Wie een bepaalde theologie aanhangt, zal ook een bepaalde hermeneutiek hanteren en omgekeerd. Al heeft de stuurgroep mij geen toelichting gegeven en geen aanwijzingen geschonken, ik weet wel dat die gedachte dat elk beroep op de schrift contextueel en daarmee relatief is, niet een beroep is dat de stuurgroep deelt. Want als dat waar zou zijn, dan moeten wij het sola scriptura opgeven. Dan kan dat niet alleen verkeerd gebruikt worden, maar is het als uitgangspunt al verkeerd? Is dat een onmogelijk uitgangspunt? En dat wordt feitelijk door meerdere gesteld, dat het sola scriptura een onhoudbaar standpunt is. Niet alleen vanuit Rome, dat weten we dat Rome dat zo ziet, maar ook menig eigen tijds protestant is van mening dat je niet zomaar sola scriptura kunt zeggen. Is dat zo, dat het sola scriptura niet meer te handhaven is? Wat moet je tegen die zienswijze inbrengen? Is er wel iets tegen in te brengen? Ik meen van wel. Mij zijn geen aanwijzingen gegeven, zei ik. Dat maakt het moeilijker. Wat wordt er nou precies van mij verwacht? Wat mag ik wel zeggen? Wat mag ik niet zeggen? Maar dat moet jij nooit vragen, natuurlijk. Ook in een gemeente niet. Het maakt het ook weer makkelijker. Want ik kan zelf de invalshoek kiezen die mij het beste lijkt. De volgorde die mij het beste lijkt, enzovoorts. En dat doe ik dan ook. En dan wil ik beginnen met een heel korte schets. Wat is eigenlijk hermeneutiek? Want je kan wel in het heden beginnen, maar in het verleden ligt het heden in het nu wat worden zal. Dat zei Isaac da Costa en dat geldt toch ook hier. Eeuwenlang is onder hermeneutiek verstaan de regels voor uitleg. En bij de schrift gaat het dan om hermeneutica sacra, de regels om de schrift uit te leggen. Hoe leg je een gelijkenis uit, hoe leg je een geschiedenis uit, hoe leg je een profetie uit. En dan werden die regels gegeven vanuit de overtuiging, de Bijbel is de stem van God. En daarbij hebben de reformatoren onderstreept, dat is trouwens al een ontwikkeling die je in de middeleeuwen ziet, en eerder, maar zeker in de middeleeuwen, daarbij hebben de reformatoren onderstreept dat wij de stem van God horen door goed na te gaan wat de menselijke auteurs die God in zijn dienst heeft genomen met hun woorden hebben bedoeld. Maar zij deden dit dan wel in de overtuiging dat de menselijke auteurs door de inspiratie van de Heilige Geest eenduidig de wil van God vertolken. In de Bijbel vinden we wel verschillende stemmen als je kijkt naar de menselijke auteurs. Die stemmen vormen samen een symfonie, een harmonie. Die stemmen vullen elkaar wel aan, maar spreken elkaar niet tegen. En hoe komt dat? Wel, de reformatoren zeiden evenals de kerkvaders, de bijbelschrijvers, zijn secretarissen van de Heilige Geest. Dat is een uitspraak die nogal eens bekritiseerd is, omdat men dan dacht aan de modus van de inspiratie. Hoe de inspiratie plaatsvindt. De Heilige Geest fluistert een woord voor en de bijbelschrijver schrijft het op. Maar zo hebben de reformatoren en de kerkvaders dat helemaal niet bedoeld. Het ging er niet om de modus van de inspiratie, maar het resultaat van de inspiratie. De woorden die er uiteindelijk staan, welk proces er ook aan vooraf is gegaan, zijn de woorden van God in menselijke woorden. Dat moet wel, want anders zouden wij ze niet kunnen verstaan. De bijbelschrijver dus, secretarissen van de Heilige Geest. En al klonken de woorden van de Bijbel in een bepaalde context, in de Bijbelwoorden horen wij de stem van de Heilige Geest. Want ook die context waarin die woorden klonken staat onder de koepel van Gods raad die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Aan de klassieke wijze van lezen van de schrift is ook deze overtuiging verbonden dat bij echte uitleg ook toepassing hoort. Als je de schrift alleen maar uitlegt zonder toe te passen, dan doe je alsof je de stem van God in het verleden kunt opsluiten. En doe je geen recht aan de eigenlijke intentie van de schrift, dat de Bijbel de stem is van de levende God. Dat als de Bijbel door Gods geest geïnspireerd is, dat een blijvende eigenschap is van de schrift. In de Bijbel spreekt God tot ons. Wat is dan een nieuwe ontwikkeling? Die verbinden wij met de naam van Schleiermacher. Er is altijd een voorgeschiedenis. Maar Schleiermacher wordt wel de vader van de moderne theologie en de moderne hermeneutiek genoemd. Als eerste ziet hij de hermeneutiek als een afzonderlijke discipline. Het gaat niet zomaar om regels voor exegese. Bij uitleg gaat het niet alleen om verklaren, erklären, maar ook om begrijpen, verstehen. En uitgangspunt is dan voor Schleiermacher niet de ene goddelijke auteur, maar de vele menselijke auteurs die elkaar ook kunnen tegenspreken en die dat niet alleen kunnen doen, maar ook met ernaar doen. Wij moeten de bijbelschrijvers nog beter gaan begrijpen dan ze zichzelf hebben begrepen. En bij deze moderne visie is het niet zo dat uit de uitleg automatisch de toepassing volgt. Je kan een bijbelschrijver heel goed begrijpen dat je zegt, dit heeft hij bedoeld. Maar gaat het om Gods stem in het heden dat je zegt, ja, maar wij moeten er wel een paar kanttekeningen bij zetten. Voor Schleiermacher is een beroep op de schrift niet doorslaggevend. De Bijbel bevat een veelheid van stemmen die niet zonder meer een eenheid vormen. En bij Schleiermacher is het dan ook nog eens een keer zo dat hij het Oude Testament feitelijk als alleen maar een soort opstapje ziet voor het Nieuwe Testament. Alleen het Nieuwe Testament heeft bij Schleiermacher echt blijvende betekenis. Maar dat ziet hij dan ook weer zo, dat zijn de boeken waarin we de neerslag vinden van het godsdienstig bewustzijn van de eerste christenen. In die zin is het Nieuwe Testament een bijzonder boek. Onvergelijkbaar moeten we telkens naar het Nieuwe Testament terug, want dat is het godsdienstig bewustzijn van de eerste christenen. Je ziet het. Het verschuift van de ene goddelijke auteur naar de vele menselijke auteurs. Omdat de boeken van het Nieuwe Testament de neerslag zijn van het godsdienstig bewustzijn van de eerste christenen, houden ze een bijzondere betekenis. Hebben ze een regulerende betekenis, maar ze zijn geen bron van ons geloof. Want bron van ons geloof is de levende Jezus die in de gemeente woont. Dogmatiek of brede theologie is de beschrijving van en bezinning op het godsdienstig bewustzijn van de gemeente nu. En zo maakt de dogmatiek duidelijk hoe de gemeente nu gelooft of hoe ze nu behoort te geloven. Schleiermacher is eigenlijk de vader van de moderne theologie en de vader van de moderne hermeneutiek. En voor hem is de kern van het christelijke geloof, het volstrekte afhankelijkheidsgevoel van God. Zoals dat volmaakt belichaamd is in de persoon van de mens Jezus. En met een appel op de reden wil Schleiermacher zo de blijvende relevantie van het christelijke geloof verdedigen. Meerdere die in principe de hermeneutische inzichten van Schleiermacher overnamen, wensten dichter bij de confessie van de kerk der eeuwen te blijven. Ze wensten meer waarde toe te kennen aan de christelijke traditie. En dan wordt er geen appel gedaan op de reden, maar wel een appel op wat de gemeente ook nu nog altijd gelooft. Men spreekt wel van vermittelingstheologen. Men ziet de invloed van Schleiermacher in de overtuiging dat de schrift wel norm is van het geloof. Je koppelt steeds terug naar de schrift. Maar niet de directe bron van het geloof. Niet het fundament van het geloof. Niet de bron van ware godskennis. Dat zou veel te rationeel zijn. En feitelijk hebben wij in Nederland in de ethische theologie een voorbeeld van vermittelingstheologie. Men aanvaardt de moderne visie op de schrift, maar men wil toch vast blijven houden aan de grote christelijke dogma's. En graag sprak men in de ethische theologie over het geloof van de gemeente van Christus. En dan zie je dat men in de omgang met het Nieuwe Testament veel minder ruimte voor schriftkritiek gaf, althans in de praktijk, dan in de omgang met het Oude Testament. Waarom? Omdat men wel aan de historiciteit van de grote heilsfeiten wil vasthouden. Van de opstanding van Christus, van zijn hemelvaart, van de wederkomst. Niet toevallig is dat we juist in onze tijd in Nederland alom een herleving van belangstelling voor de ethische theologie zien. Dit past bij het postmoderne levensklimaat. Het postmoderne theologische klimaat waar ik zo wat over zal gaan zeggen. Want in het postmoderne klimaat wordt weer aandacht gegeven, nog veel meer aandacht dan de moderne theologie dat deed, op weer een andere manier. Aandacht voor de context en de traditie. Het is wel eens zo gezegd, het moderne denken doet of het geen vooronderstellingen heeft. Maar juist dat is een grote vooronderstelling. In het postmodernisme wordt er aandacht voor gevraagd. Iedereen heeft vooronderstellingen. Dat geldt dus ook voor het lezen van de Bijbel. Iedereen leest de Bijbel met een bepaalde bril op. In de 20e eeuw zien wij de verschuiving in de theologie, maar zeker ook in de hermeneutiek, van modernisme naar postmodernisme. Dat is niet een ontwikkeling die zich in één keer voltrekt. Het is ook niet zo dat men in het postmodernisme alle moderne inzichten achter zich laat. Met name als het gaat om de historiciteit van wat de Bijbel als historie ziet, dan zie je dat men in het postmoderne levensklimaat, theologische klimaat, op dat punt geen moeite pleegt te hebben met het moderne klimaat. Als men al vasthoudt aan de grote heilsfeiten, dan vindt men verder niet zo belangrijk om een uitspraak te doen of wat de Bijbel als historie meedeelt nou ook werkelijk historie is. Wat is dan de verschuiving van het moderne bijbellezen naar het postmoderne bijbellezen, van de moderne hermeneutiek naar de postmoderne hermeneutiek? De verschuiving gaat van de auteur naar de tekst op zich. Je moet niet vragen wat de auteur met de tekst heeft bedoeld, maar je moet op zich naar de tekst als literaire grootheid kijken. Je ziet dat bijvoorbeeld in de Amsterdamse school. Dat is een typisch voorbeeld van een postmoderne benadering. Alle aandacht wordt gevraagd voor woorden, woordherhalingen, noem maar op. Dat kan je aanspreken, je kan er ook het een en ander van leren. Maar begrijp wel dat in deze benadering de werkelijkheid buiten de tekst er helemaal niet toe doet. Of er wel een werkelijkheid buiten de tekst is. Het gaat puur om de tekst op zich. Wij moeten het doen met de teksten, wordt het dan gezegd. Maar daar zit dit achter. Of er een levende God is die echt handelt in de geschiedenis, dat is iets wat er niet toe doet om de Bijbeltekst te begrijpen. De Amsterdamse school is een voorbeeld van de postmoderne benadering. Maar ook iemand als Nico Terlinde het verhaal gaat. En je kijkt naar het verhaal, je kijkt literair naar het verhaal. En dan maak je allerlei op- en aanmerkingen over dat verhaal. Ik zei, het is een beweging van moderne naar postmoderne hermeneutiek. Via de tekst verschuift de aandacht naar de lezer. En dan wordt er van die lezer gezegd, die hoort bij een bepaalde groep. Cultureel, sociologisch, hij heeft een bepaalde status. En dat bepaalt altijd de manier waarop hij of zij de Bijbel leest. Daar zit een stuk waarheid in. Maar het is niet de volle waarheid. Als dat het enige is wat je zegt, en dat zie je ook in het postmodernisme, dan vervaagt het onderscheid tussen uitleg en toepassing. Want dan is eigenlijk alle uitleg toepassing. Maar dan is niet ene uitleg normatief. Want de schrift heeft niet een eenduidige uitleg. Jij leest dit in de schrift en daar heb je alle recht toe. En de ander leest dat in de schrift. Maar die staat ook in een andere context als jij. Die heeft evenzeer alle recht om de schrift zo te lezen. Er zit natuurlijk iets waardevols, iets waars in dat postmodernisme. Dat is trouwens natuurlijk ook voordat het postmodernisme opkwam, op een andere manier al geconstateerd. Dat een beroep op de schrift ook iets zegt over degene die dat beroep doet. Want mensen kunnen wel eens heel kort door de bocht zeggen, dat staat er gewoon. Ik maakte eens een opmerking tegen een student dat ik toch vond dat hij de bevindelijke kracht en diepte van een tekst er weinig aanvoelde. Ja, maar ik zeg gewoon wat er staat. Ik lees gewoon wat er staat. En verder wil ik er ook niks meer in lezen. Dan heb ik dit geantwoord. Joh, een HAVO-leerling kon Shakespeare lezen. En hem of haar wordt gevraagd het toe te lichten. En die zegt, ik lees gewoon wat er in Shakespeare staat. En toch vermoed ik dat een hoogleraar Engelse taal of letterkunde nog iets meer kan halen uit wat er in Shakespeare staat. Nou, als dat al voor Shakespeare geldt, dan geldt dat zeker voor de Heilige Schrift. De een verstaat de schrift dieper dan de ander. Inderdaad, zegt een beroep op de schrift niet alleen iets over de schrift, maar ook over degene die dat beroep op de schrift doet. Maar dat wil niet zeggen dat elk beroep op de schrift relatief is. En dat is eigenlijk wat het postmodernisme beweert. Modern is dat men bij alle protest tegen gezag, protest ook tegen openbaring, vasthoudt aan universele waarheid. Er is een universele waarheid. En die universele waarheid kan je redelijk beargumenteren. Wat is dan postmodern? Niet alleen dat iedereen zijn eigen bril opzet, maar dat er helemaal geen universele waarheid is. Ook niet als het gaat over God en over het heil. Er is ook geen universele redelijkheid. Waarheid is wat waarheid voor jou is. En wat waarheid voor jou is, heeft altijd te maken met de traditie waarin je staat, de sociale status die je hebt, de belangen die jij vertegenwoordigt, enzovoorts. Het bezwaar van het postmodernisme tegen het modernisme is dat men geen oog had voor het feit dat men vooronderstelling had. En het postmodernisme zegt, iedereen heeft zijn vooronderstellingen. Maar dat is in het postmodernisme dan het laatste woord. En daar moeten wij kritiek op uitoefenen. Bij het postmodernisme eindig je in een relativisme. Jij ziet bepaalde perspectieven in de schrift. En een ander ziet weer andere perspectieven. En dat mag ook. En je waardeert elkaar. En de enige voorwaarde is dat je met elkaar in gesprek blijft. En dat je elkaar aanvaardt. Zoals God ons ook in Christus met z'n allen aanvaard heeft. En als ik het zo zeg, dan zie je hoezeer theologie en hermeneutiek in elkaar opschuiven. Want is dat waar? Dat God ons allen in Christus aanvaard heeft. Is dat het getuigenis van de reformatie? Of is het zo dat we alleen rechtvaardig voor God kunnen verschijnen als we heel persoonlijk de dood in onszelf en het leven buiten onszelf in de Heer Jezus Christus hebben leren zoeken en vinden? Het is niet toevallig dat wie de schrift postmodern leest en zegt, ja, we moeten elkaar toch aanvaarden. Hoe dan ook moeite krijgt met de boodschap van de eeuwige rampzaligheid. Of als die zich niet expliciet van die boodschap distancieert, dat die boodschap naar de marge begint te verdwijnen. Want wie zijn wij om van een ander te zeggen dat hij de schrift zo verkeerd verstaat dat hij voor eeuwig verloren gaat. Dat oordeel komt ons niet toe. Dat is een typisch postmodern geluid. Trouwens, Peter Beierhaus heeft erop gewezen dat in deze benadering, God heeft ons allemaal aanvaard, het verschil tussen rechtzinnigheid in de breedste zin van het woord en vrijzinnigheid verbleekt. Want de vrijzinnigheid, klassieke lied van een vrijzinnigheid. Toen Jacques van Dijk nog vrijzinnig predikant was, liet hij het in bijna elke dienst zingen. Kinderen van een vader zijn we allemaal, waar we ook mogen wonen, in wat streek of land. En dat is een typisch vrijzinnig geluid. Maar inmiddels zie je dat wat veel rechtzinnigen feitelijk doen, daar niet ver vandaan zit. Wanneer de schrift op postmoderne wijze gelezen wordt, is een beroep op de schrift niet het laatste woord. Jij vertelt alleen maar hoe jij de schrift leest. En je luistert naar anderen, hoe anderen de schrift lezen. En waarom is dat zo? Omdat je het zo ziet dat de schrift wel middel is om het geloof te verwekken, maar niet fundament, bron en criterium van ware godskennis. Terwijl ik zou willen zeggen, hier wordt uit elkaar gehaald wat bij elkaar hoort. De schrift is beide. De schrift is en fundament, bron, criterium van ware godskennis, en de schrift is middel waardoor het geloof gewerkt wordt. En het is waar, niet alle verschillen van inzicht over de inhoud van de schrift zijn even zwaarwegend. Maar als het goed is, leiden we ook tot uit de schrift zelf af. En als wij zeggen, de een leest de schrift zo en de andere leest de schrift zus, en je blijft daarin steken, ja, dan zeg je, joh, alles heeft zijn eigen recht en ieder mag het lezen zoals hij het wil lezen. Het kan ook zijn dat je zegt, de een, helaas heeft hij te weinig oog voor die teksten. Dan ga je ervan uit dat de ene bril toch beter is dan de andere bril. En dat er brillen zijn die je zelfs af moet zetten en andere brillen op moet zetten. Een andere bril op moet zetten om de Bijbel echt te verstaan. Klassiek is dat de Bijbel uiteindelijk een vaste inhoud heeft. De leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is. Of je daarvan niet bekend dat het de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is. Dan heeft de Bijbel dus een vaste leerstellige boodschap en is er een kern. Als je die niet bijvalt, kun je geen ware christen zijn. Er zijn verschillen die te ingrijpend zijn om met het ware christen zijn verbonden te worden. De postmoderne wijze van schriftlezen heeft wereldwijd invloed op evangelicals. En in de context van de wereldkerk zijn ook gereformeerde christenen in Nederland evangelicals. Als ik in het buitenland zeg ik ben reformed, dat zegt mensen 0,0 niks. Dat vat ze alleen historisch op, zoals je zegt ik ben lutheraan. Ik zeg dan als ik in het buitenland ben, I'm a confessing evangelical. Ik ben een beleidend evangelical. Als wij de Nederlandse gereformeerde gezindte in de wereldkerk zien, en dat realiseren we ons wel eens te weinig, dan zouden de meeste toonaangevende theologen in de gereformeerde gezindte eerder als progressive evangelicals worden getypeerd dan als confessing evangelicals. De gereformeerde gezindheid is misschien cultureel behoudender dan buitenlandse christen, maar gemiddeld theologisch meer aan de linkerkant van het evangelical spectrum dan aan de rechterkant of hooguit in het midden. En ik hoop vurig dat dat een ontwikkeling is die gekeerd wordt. Maar dan kan ontmoeting met buitenlandse christenen ons leren hoezeer wij als Nederlandse christenen theologisch aan het verschuiven zijn of dingen heel omvloerst zeggen. In de volgende lezing wil ik concreet een aantal thema's aan de orde stellen. Dan zal ik heel kort iets zeggen over de positie van de vrouw, over de historiciteit van de zondeval. Breder wil ik ingaan op het Bijbels getuigenis over seksualiteit en met name ook over het Bijbelse getuigenis aangaande de eeuwige bestemming van de mens. Waarom juist die twee thema's? Omdat die twee thema's het meest gevoelig liggen in de samenleving. En dan denk ik aan Groen van Prinsteren, een echt rechtzinnig christen is niet een christen die alleen maar orthodoxe waarheden herhaalt, waar geen enkele rechtzinnige keurmeester de minste moeite mee zou hebben. Maar een echt beleidend christen is iemand die de waarheid van het christelijk geloof juist op dat punt beleidt waar ze in de tijd tegenspraak oproept. En dat is in onze westerse samenleving geldt, wereldwijd voor de westerse samenleving, geldt samenleving over heel de wereld, dan is dat het thema van seksualiteit, huwelijk en seksualiteit, en het thema van de eeuwige bestemming. Heeft niet ieder mens het recht om gelukkig te zijn? Ook een mens die homoseksuele gevoelens bij zichzelf waarneemt. Hij heeft er toch niet om gevraagd. Wie zijn wij? Om zo iemand een bepaalde levenshouding voor te schrijven. En ja, als het gaat om het getuigenis dat er buiten Christus geen behoud is, dat is de eeuwen door ook voor de opkomst van het postmoderne denken en het moderne denken al hier en daar een aanstootgevend punt geweest. En dat is te begrijpen. Het is ook een moeilijk punt. In onze postmoderne tijd staat het ook haaks op het relativisme. Wie ben jij om te zeggen dat jouw waarheid absoluut is? En dat je er zelfs eeuwigheidsconsequenties aan verbindt. Wat een hoogmoed. Dat je anderen zegt dat zij zonder verandering van inzicht en van levensgedrag het koninkrijk der hemelen niet zullen binnengaan. Dan is de Heere Jezus toch duidelijk. Oordeelt niet en gaat ook niet geoordeeld worden. Ja, maar in diezelfde context zei de Heere Jezus Christus, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, die zegt dat Jezus een Heer en Heiland is, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar die daar doet de wil van de Vader die in de hemel is. In diezelfde context waar Jezus zegt, oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden, zegt Jezus, breed is de weg die leidt naar het eeuwig verderf, smal is de weg die leidt naar de eeuwige rampzaligheid. De Bijbel spreekt heel concreet over de kenmerken van degene die de brede weg bewandelen. En nog duidelijker over de kenmerken van hen die de smalle weg bewandelen. Dus als wij in deze context, als ik dat woord context dan ook maar gebruik, de woorden aanhaal, oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden, dan begrijp ik ze kennelijk anders dan de Heere Jezus zelf heeft bedoeld. En als het gaat om hoogmoed, als wij zeggen, er zijn bepaalde opvattingen die houden je buiten het koninkrijk der hemelen. En een bepaald levensgedrag houdt je buiten het koninkrijk der hemelen. Als we dat zeggen, dan zullen we altijd behoren te benadrukken. Ook zelf was ik eenmaal blind. En nu mag ik zien, het is voor mij niet een vanzelfsprekendheid dat ik straks het nieuwe Jeruzalem zal mogen binnengaan. Dat is een heel groot wonder. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Binnen de kerk zien we dat niet in de laatste plaats als het gaat om deze thema's. Alom stemmen klinken, ja, maar er staat wel het een en ander over die dingen in de Bijbel, maar je moet ook kijken in welke context die dingen toen gezegd zijn. En dat is een heel andere context dan onze context. Als wij dan zeggen, ja, maar ik beroep me toch op de schrift, dan ziet men het zo. Als jij de Bijbel als bron van ware godskennis ziet, dan maak je je schuldig aan raadsjournalistisch bijbellezen. Dan vat je de Bijbel raadsjournalistisch op. Dan besef jij niet dat de woorden van de Bijbel in een bepaalde context hebben geklonken die een ander is als die van ons. Die woorden hebben toen in een bepaalde context geklonken, die kan je niet zonder meer in een nieuwe context overzetten. Daar heb je de leiding van de Heilige Geest voor nodig. En jij doet net of jij die leiding van de Heilige Geest kan ontberen. Nou, wat zal je maar in de schoenen geschoven worden. Dat je het verwijt krijgt als ik me rechtstreeks beroep op de schrift, doe ik geen recht aan het werk van de Heilige Geest. Er is altijd het gevaar van rationalisme, van dodenrechtzinnigheid. Maar hier is een visie op het werk van de Heilige Geest die niet de klassieke visie is. De klassieke visie is dat de schrift een vaste inhoud heeft en dat we om die vaste inhoud van de schrift te verstaan de verlichtende werking van de Heilige Geest nodig hebben. Maar dat er dan in principe een waarheid is die wij alle behoren te delen. En dan kan je zeggen, de een verstaat er minder dan van de ander. Dan is het goed dat je oog hebt voor het feit dat je zelf blinde vlekken kunt hebben. Maar dan ga je dus niet de kant op dat elk beroep op de schrift contextueel is. En natuurlijk in zekere zin kan je zeggen, elke tijd heeft zijn eigen vragen. En elke tijd vraagt om zijn eigen antwoorden. Maar je kan het toch ook nog weer op een hoger niveau trekken. En dan moet je zeggen, de schrift verwijst ook buiten zichzelf. Tegenover die visie dat de schrift een tekst is, een grootheid op zichzelf die niet verwijst naar een werkelijkheid buiten de schrift. En waar denk ik dan aan? Aan het feit dat God onze schepper is, dat we in Adam van God zijn afgevallen, dat God verloren mensenkinderen zoekt. Hij heeft tenslotte zijn zoon gezonden ter verzoening van de zonde. En dat wij nu leven in het laatste der dagen, tussen de uitstorting van de Heilige Geest en de wederkomst van Christus en op reis zijn naar de rechterstoel van God. Dat is het punt. In die context staan wij. Maar in die context stonden ook mensen in de 16e eeuw. En in die context stonden ook mensen in de 1e eeuw. Dan moeten wij onze context in het licht van de schriftuurlijke boodschap zien. En als we dan zeggen, ja, maar die woorden van de schrift klonken destijds toch ook in een bepaalde context. Ik kan lang niet alles zeggen, maar dan zeg ik toch, ja, maar ook dat hoort bij de leiding van God. Ook dat hoort bij de leiding van God. Wij moeten onze context aan het hele schriftgetuigenis onderwerpen. Dat we dan het gevaar lopen de schrift naar onszelf om te buigen, dat is allemaal waar. Maar dat moeten we niet opgeven, dat standpunt. Dat wij onze context onder het eenduidige schriftgetuigenis moeten leggen. Ik kan niet nalaten iets door te geven. Het eigen familiekring, dat was een nicht van mijn vader. Getrouwd, mensen zonder kinderen, een echtpaar zonder kinderen. Als die op bezoek kwamen, we bleven er een avond voor thuis. Zulke hartelijke, spontane en markante mensen waren dat voor al die vrouwen. Die nicht van mijn vader. Die woonde in een gemeente waar de dingen wat gingen verschuiven. Een hervormde gemeente, ver voor 2004, laat ik dat er even bij zeggen. En ja, dat zei ze ook vrijmondig op haar bezoek. Ja, maar mevrouw Kennelijk, zeiden er die broeders, het was toen nog de 20e eeuw. Wij leven niet meer in de 19e eeuw. Nou zijn we waar we wezen moeten, zei ze. Nou zijn we waar we wezen moeten, zei ze. Jullie zijn lid van de kerk van de 20e eeuw. En ik ben voor genade lid van de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Ja, dat wordt misschien wat kort door de bocht geformuleerd, maar dat is toch het punt. Dat wij ervan uitgaan dat er een boodschap is die in welke context dan ook en in welke cultuur dan ook behoort te klinken. En dat Christus zijn kerk vergadert in eenheid van het ware geloof. In deze eerste lezing wil ik vooral benadrukken hoe wij de schrift wel moeten luisteren. En dat wij de dingen bij elkaar moeten houden. De schrift als bron van het geloof en als norm van het geloof. De schrift als middel waardoor het geloof gewerkt wordt. En dan is het een levenslange opgave als we erkennen dat we in de Bijbel rechtstreeks de stem van God horen. Zij het door de bemiddeling van mensen om echt die stem van God te verstaan. Dan is er in ieder geval wedergeboorte nodig. En een voortdurende verlichting door de Heilige Geest en een dagelijkse bekering tot God. Recente ontwikkelingen, en ook vroegere ontwikkelingen trouwens, in de hermeneutiek kunnen we alleen op de juiste wijze waarderen als voor ons vaststaat hoe we de schrift wel moeten lezen. En dan moeten we luisteren naar het zelfgetuigenis van de schriften. Dan kan gezegd worden, Jesaja zegt, maar even makkelijk de Heilige Geest zegt. Wat in de schrift staat, is de stem van God. Dat noemt men wel, als je dan modern en postmodern hebt, premodern bijbellezen. Ik ben er diep van overtuigd, wij leven in een postmoderne tijd, we zijn door de moderniteit heen gegaan, maar dat we uiteindelijk de Bijbel premodern moeten lezen. Dat doen ook heel veel eenvoudige christenen, zeker op het zuidelijk halfrond waar de christelijke kerk nog altijd groeit. En dat weten we, dat is even een zijopmerking. Het zwaartepunt van de christelijke kerk verplaatst zich steeds meer naar het zuidelijke halfrond. En juist daar leest men de Bijbel premodern, als de stem van de levende God. En dan lees je de Bijbel uiteindelijk in overeenstemming met haar zelfgetuigenis. In de Bijbel spreekt God tot ons. Omdat de Bijbel de enige bron en norm van ons geloof is, misschien kan je beter zeggen de uiteindelijke bron en norm van ons geloof, als er al meer bronnen en normen zijn, dan moeten die tenslotte getoetst worden aan de schrift. Omdat de Bijbel de enige bron en norm van ons geloof is, is het mogelijk ook in deze tijd eenduidig de boodschap van de schrift te verwoorden. In onze Nederlandse geloofsbelijdenis gaan aan de artikelen over de schrift nog een artikel over God vooraf. In de Tweede Helvetische Confessie en in de Westminster Confessie is het zo dat men opent met een belijdenis over de schrift. Als we iets over God gaan zeggen en over de weg des heils, hoe God zich verhoudt tot mensen, als schepper en als verlosser moeten we uiteindelijk eerst teruggaan naar de schrift. Didactisch is dat te begrijpen. Dat men allereerst iets van de schrift zegt en dan over de inhoud van de geloofsleer. Maar dogmatisch en theologisch is het wel zo dat de leer van de schrift thuis hoort bij de leer van de Heilige Geest. De schriftleer is een onderdeel van de leer van de Heilige Geest. En dan zijn we weer bij die uitspraak. Bijbelschrijvers zijn secretarissen van de Heilige Geest. In de geloofsbelijdenis van Nicea lezen we dat de Heilige Geest gesproken heeft door de profeten. De boeken van het Oude en Nieuwe Testament zijn het uitwendig getuigenis van de Heilige Geest. En om dat uitwendig getuigenis van de Heilige Geest echt te aanvaarden, hebben we het inwendig getuigenis van de Heilige Geest nodig. Een heel belangrijke Bijbelplaats, weten we allemaal, is 2 Timotheus 3 vers 16. Alle schrift is van God ingegeven. Theopneustos staat er dan. Feitelijk is door God ingegeven niet de beste vertaling. Eigenlijk staat er door God uitgeademd. De schrift is de adem van God. Calvijn verwoordt dat dan heel mooi. Aangezien geen dagelijkse godspraken uit de hemel gegeven worden en alleen de schriften bestaan door welke de Heere goed gedacht heeft, zijn waarheid tot een eeuwige dag gedachtenis te doen herleven, bezit de schrift door geen ander recht een volledig gezag bij de gelovigen dan wanneer ze geloven dat ze uit de hemel is voortgekomen, evenals of levende stemmen Gods zelf vandaar gehoord worden. Zo wil Calvijn dus, en ik val hem daarin helemaal bij, dat wij luisteren naar de Bijbel. Dan horen wij echt de stem van de levende God. Wie de Bijbeltekst weerstaat, weerstaat de stem van de levende God. Wie de Bijbeltekst naar zijn uiteindelijke bedoeling weerstaat. Vanaf de verlichting is er aandacht gekomen voor de geschiedenis. Voor de eigenheid van de geschiedenis, voor de onherhaalbaarheid van de geschiedenis, is ook veel meer aandacht gekomen voor de historische en culturele context waarin Bijbelwoorden hebben geklonken. Ik zeg niet dat dat allemaal negatief is. Er is ons heel veel bekend over het oude Midden-Oosten, wat een vroegere generatie niet bekend was. En ik zou niet willen beweren dat dat geen betekenis heeft voor de uitleg van de Bijbel. Als je gaat naar het Nieuwe Testament, wij weten veel meer van het Jodendom, van de Tweede Tempel, dan een aantal generaties voor ons. Maar al die buitenbijbelse gegevens moeten onderworpen worden aan de Bijbelse gegevenis in de overtuiging dat die volstrekt uniek zijn. En historische en culturele factoren mogen we niet als zelfstandige factoren zien. Denk aan de gang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Dat je gaande van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament een toenemende nadruk krijgt op de eeuwigheid, het toekomende oordeel, hemel en hel. Dat kan je natuurlijk op allerlei manieren verklaren, maar uiteindelijk moet je zeggen, dit is de leiding en de stem van God. Levend onder de nieuwe bedeling hebben wij te spreken over toekomende oordeel, over hemel en hel, dat we op reis zijn naar de rechterstoel van Christus. En als we vrijgesproken zijn van schuld en straf en vernieuwd door de Heilige Geest, op reis naar een beter vaderland. In dit verband moet je openbaringsrealisme tegen een openbaringsidealistische visie stellen. Wat bedoel ik daarmee? Bij een realistische visie op de openbaring zeg je, in de Bijbel horen wij de stem van God zelf. En dan benadruk je dat God meer is dan zijn openbaring. God gaat zijn openbaring te boven. Maar zoals God zich openbaart in de schrift, is die echt. En wij kunnen de stem van God echt verstaan. Dan is het wel zaak dat we kritisch naar onszelf kijken. Ik zeg tegen mijn studenten altijd, we horen uit te gaan van een openbaringsrealisme en van een hermeneutisch realisme. God heeft zich echt geopenbaard in de schrift. En wij kunnen echt zijn bedoeling achterhalen. Maar wij moeten wel een kritisch hermeneutisch realisme aanhangen, want wij moeten ons verstaan van de schrift nooit één op één met de schrift zelf gelijkstellen. Dan kom je bij die student uit die zegt, ik lees gewoon wat er staat. En die niet kritisch naar zichzelf kijkt, versta ik de schrift wel voldoende. Maar wat is een idealistische visie? In de Bijbel horen wij de stemmen van mensen hoe zij God gezien hebben. En wij moeten, als wij over God gaan spreken, allereerst luisteren hoe zij over God hebben gesproken. Maar het is een menselijk spreken over God. De schrift is geen openbaring, maar de schrift is neerslag van openbaring, verwoording van openbaring. Nou, dat is een ander geluid als de reformatie. Ik haal de Scottish Confession aan die in de 17e eeuw in Schotland vervangen is door de Westminster Confession, geschreven door John Knox en vijf collega's die allemaal de voornaam John droegen, maar dat even terzijde, door zes Johns geschreven. Als iemand in onze belijdenis een hoofdstuk of een zin vindt strijdig met Gods heilig woord, laat het dan zo zijn dat hij in vriendelijkheid en met het oog op de christelijke liefde ons daarvan schriftelijk op de hoogte stelt. En wij beloven op ons erewoord dat wij door Gods genade hem genoegdoening zullen geven vanuit de mond van God. Dat is vanuit de Heilige Schrift. Of anders zullen wij datgene veranderen waarvan aangetoond is dat het verkeerd is. Dat is dus een volstrekt en volstrekt andere benadering. Dat ieder de schrift vanuit zijn eigen context mag lezen. En dat ja, de een de schrift zus weergeeft en de ander schrift zo weergeeft. En het mag allemaal. Nee, de schrift heeft een vaste, eenduidige inhoud. Die door de een beter begrepen is als door de ander. En dan zijn er afwijkingen die zo ingrijpend zijn dat je moet vrezen dat iemand de zaligheid niet zal beërven tenzij hij of zij de schrift anders leert verstaan. De schrift is de stem van de levende God. Als we dat zeggen, dan zeg je eigenlijk ook al, het is in principe mogelijk de betekenis van wat God ons bedoelt te zeggen, al klonken die woorden eeuwen geleden op het spoor te komen. Als ik in principe iemand uit een andere cultuur kan begrijpen, aannemen dat we op een gegeven moment dezelfde taal spreken of via een tolk met elkaar in contact worden gebracht, er kunnen allerlei misverstanden zijn. Maar iemand wil mij wat overbrengen, we gaan ervan uit dat dat in principe moet kunnen lukken. Er kunnen de wonderlijkste misverstanden zijn, maar in principe kan het. Als we ervan uitgaan dat dat bij intermenselijke communicatie zo is, dan zeker als het gaat om de stem van de levende God. Nogmaals, in de moderne en postmoderne benadering vervalt dat de schrift een eenduidige boodschap heeft. In de moderne benadering kan je op zich nog wel achterhalen wat Jesaja dacht, de eerste Jesaja, de tweede Jesaja, wat Paulus dacht, wat Deutero-Paulus dacht, noem alles maar op. Maar dat wil niet zeggen dat wij daar direct een boodschap aan hebben. Je begrijpt wat hun destijds bedoeld hebben. Bij de postmoderne benadering ga je eigenlijk nog een stap verder. Jij verstaat Paulus zo en ik verstaat Paulus zus. Dan ga je eigenlijk nog een stap verder. Aan de ene kant is het positief dat het postmodernisme aandacht gevraagd heeft voor vooronderstellingen. Je ziet dan ook, dat is even een zijspoor, dat vanuit het postmodernisme soms ook een historisch kritisch bijbellezen wat gerelativeerd wordt. Dat is ook een manier. Dat er meer waardering komt voor de schriftuitleg van de kerk der eeuwen. Ik zeg niet dat je dat puur vanuit het postmodernisme van kan verklaren, maar het speelt wel een rol dat er breed een hernieuwde belangstelling is voor de uitleg van de schrift door de vroege kerk en door de reformatie. Daar zit dus als keerzijde achter, joh, zo hebben hun de schrift gelezen, kunnen ook kennis van nemen. Maar er zit ook een positieve kant aan. Maar het negatieve is dus, uiteindelijk is elke uitleg even lang als het breed is. En dat moeten we afwijzen. De schrift heeft een eenduidige boodschap. Dat is uiteindelijk een geloofsovertuiging. Maar dat wil niet zeggen dat dat een werkelijkheid is die uiteindelijk niet in de schrift zelf te vinden is, maar die wij aan de schrift toevoegen. Want zo zal dat gezien worden. Joh, zo lees jij de schrift. Jij legt dat schema uit jezelf aan de schrift op. En als jij de schrift zo wil lezen, wie zijn wij om het jou te verbieden? Maar u begrijpt wel, als het zo een plek krijgt, dan krijgt het uiteindelijk weer geen plek. Mijn studenten wijs ik er altijd op, uiteindelijk kan je de Bijbel op drie manieren lezen. Of nog liever gezegd het Oude Testament. Puur literair. Als een bundel geschriften van het oude Israël. Als een rabbinale Jood. Dan lees je Mozes en de profeten in samenhang met de Talmud. Of als christen. En dan lees je het Oude Testament nooit zonder het Nieuwe Testament. En dan is het niet zo, joh, wij lezen dat terug in het Oude Testament, de Christusverwachting. Dat zegt iets over ons, maar dat zegt niks over het Oude Testament. Het zegt iets over de eerste christenen, hoe zij het Oude Testament lazen. Nee, Christus is echt aanwezig in het Oude Testament. En het Oude Testament is echt aangelegd op het Nieuwe Testament. En is het niet zo dat je zegt, kijk, het christelijke verstaan van het Oude Testament is het meest rijke verstaan. Maar ook het rabbinale verstaan is een legitieme wijze van omgang met het Oude Testament. Nee, als het nieuwtestamentische christelijke verstaan van het Oude Testament het juiste verstaan is, dan moet je van het rabbinale verstaan zeggen, er ligt een deksel op hun hart. En dat deksel moet er worden afgenomen. Dat is eigenlijk iets wat los is van modernisme en postmodernisme. Dat is al in de vroegste kerkgeschiedenis een vraag geweest. Dat is eigenlijk de belangrijkste hermeneutische vraag, los van allerlei overwegingen. Wat is de blijvende betekenis van het Oude Testament? Heeft het Oude Testament wel blijvende betekenis? Tegen de gnostiek en Marcion heeft de vroegste kerk terecht ja gezegd. Het Nieuwe Testament is de vervulling van het Oude Testament. Het Oude Testament vormt samen met het Nieuwe Testament het blijvende woord van God. God die voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Veel wat voor de oud-testamentische gelovigen verborgen was, is ons geopenbaard. En wij mogen in het licht van die nieuwtestamentische openbaring het Oude Testament lezen. Dat mogen we niet alleen doen, dat moeten we doen. En als we het niet zo doen, dan doen we het verkeerd. En het is ook niet zo dat je aan de ene kant de Bijbel als academicus puur literair kan lezen, maar als christen lees je het Oude Testament in verbinding met het Nieuwe Testament. Dat is ook wel een houding die bepleit wordt. Maar dan maak je een wetenschappelijk bijbellezen los van een gelovig bijbellezen. Dan worden geloof en wetenschap uiteengehaald. En wat wij bijvoorbeeld van Voetsius kunnen leren, en ik hoop het ook morgenavond te zeggen, enigszins omstreden naam in een deel van de gereformeerde gezindte, Abraham Kuyper. Wat wij van Abraham Kuyper en Voetsius kunnen leren, is dat geloof en wetenschap bij elkaar horen. En dat wetenschap ondergeschikt moet zijn aan geloof. En dat, zeker als het gaat om bijbelwetenschap, het nodig is om te vragen, spreek, heren, want uw knecht hoort, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Als we gaan van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament, dan zien we dat het Nieuwe Testament zegt dat zeker christenen uit de heidenen niet meer aan de spijswetten zijn gebonden, niet meer aan de oud-testamentische feestkalender. En als christenen uit de Joden daar nog betekenis aan willen toekennen, dat het zeker geen heilsbetekenis heeft. Dan zijn wij het niet die bepaalde delen van het Oude Testament relativeren. Dat doet de Heilige Geest zelf. Je ziet ook dat de strafmaat op overtredingen uit de oude bedeling niet zonder meer naar de nieuwe bedeling wordt overgezet. Niet dat die straf altijd onder de oude bedeling is uitgevoerd. Overspelers wachten de doodstraf. Van de nieuwtestamentische gemeente wordt gevraagd dat ze overspelers niet toelaat tot het heilig avondmaal. Maar dat God de laatste rechter is en dat hij het laatste oordeel zal voltrekken. En dan zal gelden afgodendienaars, hoereerders die bij mannen liggen, overspelers, hebzuchtigen, die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Maar de nieuwtestamentische gemeente heeft niet de roeping bepaalde aardse straffen te voltrekken, die heeft wel de roeping het beeld van Christus gelijkvormig te zijn. Wat wil ik even zeggen, als gezegd wordt, ja, maar het Oude Testament, jullie houden jij toch even heel vrolijk varkensvlees? En er staat toch heel duidelijk dat het niet mag? Ja, maar dat wordt in het Nieuwe Testament nou ons juist voorgehouden. Wat wel eens vergeten wordt, is dit. Dat als het gaat om de morele kant, het Nieuwe Testament juist scherper is dan het Oude Testament. Dan zie je een verscherping. Polygamie was onder de oude bedeling getolereerd. Onder de nieuwe bedeling, als het al getolereerd zou kunnen worden, hooguit in een overgangssituatie. Als het gaat om echtscheiding, dan was er onder de oude bedeling veel meer ruimte dan onder de nieuwe bedeling. En is juist de Heere Jezus Christus, dat wordt wel eens vergeten, in zijn seksuele ethiek strenger dan zijn tegenstanders en niet minder streng. En wat hem van zijn tegenstanders onderscheidt is niet een minder strenge ethiek, maar een grote bewogenheid met verloren zondaren en de wetenschap dat God verloren zondaren kan redden. Ook mensen die al lang door anderen zijn afgeschreven. Maar Jezus heeft nooit de gelijkenis van de verloren zoon zo verteld. Joh, hij zat in dat vergelegen land en toen kreeg hij te horen dat zijn vader het heel niet erg vond dat hij afgereisd was. Nee, hij kwam tot inkeer. En vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Mogen wij boven het Nieuwe Testament uitgaan in ethiek en geloofsopvatting? Dat wordt wel beweerd. Je ziet toch een beweging van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. En die beweging zet zich voort in de geschiedenis van de kerk. De beweging van de Heilige Geest. Maar daarmee vervaagt het onderscheid tussen de inspiratie en verlichting door de Heilige Geest tussen schrift en traditie. Inderdaad, als je die kant op gaat, dan kun je het sola scriptura niet onverkort vasthouden. Oude en Nieuwe Testament vormen samen het woord van God. We moeten wel zeggen, de nieuwe bedeling is de uiteindelijke bedeling. Wel, het Oude Testament heeft blijvende betekenis, dan zie je een bepaald evangelisch christendom dat aan de ene kant meent dat het Oude Testament van grote betekenis zal zijn in een uiteindelijke bedeling, maar tegelijkertijd stelt dat wij in een bedeling leven. Het Oude Testament heeft voor ons niet rechtstreeks betekenis. Dat geldt alleen voor een aantal nieuwtestamentische bijbelboeken. Als je dan beroept, bijvoorbeeld als het gaat om geloofsworsteling op de psalmen. Ja, jongen, dat zijn de psalmen. En dat is ook het Oude Testament. En wij leven onder de nieuwe bedeling. Die strijd is meer iets van oud-testamentische gelovigen. Ja, maar Paulus schrijft, wordt niet dronken van wijn. Maar in overdaad is, wordt vervuld met een geest, sprekend onder elkander met psalmen, lofzang en geestelijke liederen. En dan weet ik wel dat wij niet kunnen zeggen, die psalmen zijn onze psalmen en die lofzangen zijn onze gezangen. Want dan zeg ik wel eens tegen catechisanten, weten jullie wel hoe het boek der psalmen onder de Joden genoemd wordt? Het boek der lofliederen. Maar als Paulus spreekt over psalmen, lofzang en geestelijke liederen, welke liederen hij nog meer bedoeld heeft, in ieder geval de oud-testamentische psalmen. Dus ook onder de nieuwe bedeling blijven de psalmen maat voor ons geloof. Maar er is ook een andere ontwikkeling. En die zie je op het ogenblik weer de kop opsteken in bepaalde delen van de gereformeerde gezinten. En ook daarbuiten. Dat eigenlijk het Oude Testament zelfstandige betekenis wordt toegekend. Overal, let maar eens op. Waar men het Koninkrijk van God aards invult. Het gaat om gerechtigheid hier en nu. En waar gerechtigheid hier en nu gestalte krijgt in schuiltjes en armoedevermindering. Ik ben er allemaal blij mee hoor. Maar dan zegt men, begrijp je? Daar ben ik heel blij mee. Maar dan zegt men, hier zie je het Koninkrijk van God. En daar ontbreekt elk nieuwtestamentisch fundament voor. Zo, als dat waar is, is de nieuwe bedeling een vergissing. En zo moeten we het zeggen. Dan zie je, dan wordt het Oude Testament losgemaakt van het Nieuwe Testament. Wie spreekt over het Koninkrijk van God onder de nieuwe bedeling, spreekt over wedergeboorte, spreekt over geloof, spreekt over bekering. Als je uitziet naar een aarde zonder onrecht, dan moet je vragen om de wederkomst van Christus. Hier op aarde wordt het Koninkrijk van God en dan nog maar heel ten dele gevonden binnen de christelijke kerk en nooit daarbuiten. Bij de grenzen van de christelijke kerk houdt het Koninkrijk van God op. Dat wil niet zeggen dat het een uitstraling heeft daarbuiten, dat is iets anders. Maar wie geen levend lid is van de christelijke kerk, is ook geen burger van het Koninkrijk van God. Wij zijn op reis naar de rechterstoel van Christus en daarom bidden wij uw Koninkrijk komen. Het Koninkrijk Gods bestaat niet in spijs en drank, maar liefde, vreugde door de Heilige Geest. Twee Nederlandse theologen hebben heel erg het Oude Testament verzelfstandigd en zo ook een aardsgericht christendom bevorderd. Twee theologen die heel verschillend te boek staan, die ook bepaald niet over één kam geschoren kunnen worden, maar die daarin met elkaar overeenstemmen. Van Ruler en Miskotte. Van Ruler die spreekt over het tegoed van het Oude Testament en Nieuwe Testament als een verklarend woordenboekje bij het Oude Testament. Miskotte die ook spreekt over het tegoed van het Oude Testament. En dat tegoed van het Oude Testament en de eigenwaarde van het Oude Testament is bij beide theologen het aardsgerichte karakter. Het niet gericht zijn op de eeuwigheid, het niet gericht zijn op de rechterstoel van God. Wat deze twee theologen van elkaar onderscheidt, is meer een politieke instelling. Van Ruler is conservatief en Miskotte was een socialist. Gematigd socialist, maar wel een socialist. In de lijn van Baart ziet Miskotte heel de schepping als verzoende schepping, terwijl voor Van Ruler de verzoening een noodmaatregel is. Ik heb dan ook de waardering van Ruler in de Griffmeergezinte nooit kunnen begrijpen. Hij is absoluut geen klassiek gereformeerd theoloog. Natuurlijk, hij neemt het op voor de taak van de overheid, maar dat is bepaald niet een centraal geloofsartikel uit onze belijdenis. Van Ruler is overigens bekritiseerd door zijn oud-testamentische collega Friese en niet zuinig ook. Van Ruler kwam uit de confessionele hoek. Friese was een ethisch theoloog, niet zonder meer schriftgetrouw. Maar hij heeft toch na Van Ruler dingen gezegd die de moeite waard zijn om te horen. Zijn grootste bezwaar is dat Van Ruler niet beseft dat de Bijbelse boodschap van het Koninkrijk van God in het Nieuwe Testament niet voortvloeit uit de theocratie in Israël, maar juist uit het falen van de theocratie in Israël. Hij mist bij Van Ruler de Bijbelse boodschap dat het Koninkrijk van God fundamenteel eschatologisch is. En pas met de komst van Jezus Christus naar deze wereld gestolten krijgt, en dan nog maar heel ten dele, wie uitziet naar het Koninkrijk van God, ziet uit naar de wederkomst van Jezus Christus. Van Ruler of Friese bestrijdt ook heel nadrukkelijk de gedachte dat de tegenwoordige theocratie de primaire boodschap is van het Oude Testament en de boodschap van zonde en verlossing secundair, zoals Van Ruler beweert. Hij stelt zelfs dat je zo dichter bij de valse dan bij de ware profeten komt. Zonde en verlossing horen bij de kern van de oud-testamentische boodschap. De Bijbelse boodschap van het Koninkrijk van God in haar nieuw-testamentische vorm is onlosmakelijk verbonden met het kruis van Christus dat we nooit als noodmaatregel mogen typeren. Geen Koninkrijk van God zonder het kruis van Jezus Christus, zegt Friese. Van Ruler kon zeggen, het draait om het Koninkrijk. Het draait om het kruis, maar het gaat om het Koninkrijk. Dat laatste bestrijdt Friese heel nadrukkelijk. Het draait niet alleen om het kruis, maar het gaat ook om het kruis. Wie recht doet aan de eenheid van de schriften, maar ook van de gang naar de oude, naar de nieuwe bedeling, zal de christen uiteraard ook als renmeester typeren, maar allereerst als pelgrim. Dat is heel klassiek christelijk. Dat is ook goed om te weten. Dat zeg ik wel eens tegen mijn studenten, ja, enigszins simplificerend natuurlijk. 80% van de gereformeerde belijdenis is hoe dan ook al katholiek. Die delen wij met klassieke Anglikanen, met klassieke Lutheranen. Een heel groot deel ook nog met Rome, met Oosterse orthodoxie. Protest tegen de belijdenis is niet altijd protest tegen het gereformeerde deel van de belijdenis, maar meer dan eens ook tegen het deel wat al hoe dan ook puur katholiek is. Nou, puur katholiek is de notie dat een christen een pelgrim is. Echt reformatorisch en dan niet in de zin zoals wij dat woord reformatorisch gebruiken, maar of het nou Luthers, Anglikaans is of gereformeerd, is dat de mens alleen rechtvaardig voor God kan verschijnen, bekleed met de gerechtigheid van Christus. Maar het pelgrim zijn, dat is wel hoe dan ook een hele klassiek christelijke notie. Een christen is een pelgrim op reis naar een beter vaderland. Hoe moet je de verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament zien? In de definitieve uitgave van de institutie, bedoeld als leerstellig handboek bij het lezen van de Bijbel. De institutie is niet een dogmatiek puissant, dat is eigenlijk een dogmatisch handboek bij het lezen van de Bijbel. En in die laatste uitgave is hoofdstuk 10 van deel 2 gewijd aan de gelijkheid van het Oude en Nieuwe Testament. En hoofdstuk 11 aan het onderscheid ervan. Nou, ik kan die hoofdstukken niet in de lengte en breedte gaan ontvouwen. Ik zou zeggen, lees eens thuis na. Dat kan natuurlijk niet meer vanavond, maar als je thuis komt van de conferentie. Deze hoofdstukken zijn hermeneutisch nog altijd van groot belang en naar mijn diepe overtuiging onovertroffen. Dat onder de oude bedeling allerlei geestelijke zegeningen onder aardse beelden worden voorgesteld. Dat wij de gang van de oude naar de nieuwe bedeling met een toenemende concentratie op het geestelijke, op het eeuwige, op het gericht, niet als negatief moeten typeren. En dat wij daar niet achter terug kunnen gaan. Levert het beroep op de schrift, de gedachte dat je rechtstreeks op de schrift mag beroepen, niet een oeverloze hoeveelheid van opvatting op. Nou, dat is al het verwijt van Rome richting de reformatie. Kijk maar eens hoe verbrokkeld die reformatie is. Dan zie je met sola scriptura, kom je er niet. Dan is het goed om te weten dat wij de schrift hebben en de belijdenis. Schrift en belijdenis. En dat is niet iets van de 16e eeuw. Dat begint al in de 2e eeuw, schrift en belijdenis. Dat je om de schrift goed te verstaan de geloofsregel moet hanteren. Dat goede schriftuitleg zich beweegt binnen de kaders van de geloofsregel. En wat is de geloofsregel? Nou ja, het is enigszins versimplificeerd. Maar zakelijk komt de geloofsregel overeen met de apostolische geloofsbelijdenis. Wie buiten de kaders van de apostolische geloofsbelijdenis treedt, verstaat de schrift niet. Leg je dan geen raster op de schrift? Dat zouden de kerkvaders bepaald niet hebben beaamd, want de geloofsregel is zelf een vrucht van schriftlezen. En wat is het belangrijkste wat er in de geloofsregel staat? Dat de levende God de drie-enige God is en dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus ook de schepper is van hemel en aarde en dat daarom Oude en Nieuwe Testament bij elkaar horen. Dat de God die zich in het Oude Testament geopenbaard heeft geen andere God is dan die God die tenslotte zijn Zoon naar deze wereld zendt. Alle goede schriftuitleg beweegt zich binnen de kaders van de geloofsregel. En daarnaast is er nog een tweede regel. Ja, en dat spreekt heel veel postmoderne mensen heel aan, omdat ze het niet goed begrijpen. Dat is de regel van de liefde. Nou zijn we er helemaal, de regel van de liefde. Die moeten we alom hanteren. Maar begrijp dan wel, dat is de regel dat we God lief hebben boven alles. En onze naast als onszelf. En dan schieten wij heel erg tekort als wij onze naaste in het licht van de Bijbel de brede weg zien bewandelen en wij zouden hem niet waarschuwen. Dan zondigen wij tegen de regel van de liefde. De regel van de liefde is dus niet ieder mag zichzelf ontplooien. En wie zijn wij om dat de mens te ontzeggen? De regel van de liefde wil zeggen, je legt de schrift alleen goed uit als schriftuitleg tot meer gelijkvormigheid aan Christus leidt. Augustinus heeft die beide regels ook al geformuleerd in een werk dat je onder andere als het vroegste hermeneutische traktaat zou kunnen typeren, De Doctrina Christiana, over de christelijke leer. Maar het is eigenlijk een hermeneutisch traktaat en een homiletisch traktaat. Augustinus kan dan ook zeggen, ja, al zou een schriftuitleg qua uitleg niet helemaal kloppen, als die uitleg nou leidt tot meer gelijkvormigheid aan Christus, ja, dan kan je er toch nog enigszins blij mee zijn. Laat ik het dan maar zo zeggen. En dus hij zegt, dat is voor eenvoudige gemeenteleden ook een handvat. Leid, een schriftuitleg beweegt die zich binnen de grote kaders van de drie-enige God is de God van volkomen zaligheid. En leidt schriftuitleg tot meer gehoorzaamheid aan Christus. Want dat is de bedoeling. En ja, in de Schotse geloofsbelijdenis waar ik het al over had, daar staat ook dit, dat men geen uitleg durft aanvaarden, strijdig met een hoofdartikel van ons geloof. Nou, dan ben je dus bij de apostolische geloofsbelijdenis met een duidelijke tekst van de schrift of met de regel van de liefde. En eenzelfde formulering vinden we in de tweede Helvetische confessie. De reformatie zegt, wij willen de schrift uitleggen, schrift met schrift vergelijkend. Onduidelijke schriftplaatsen leg je uit in het licht van meer duidelijke schriftplaatsen. Vervolgens hanteren wij de regel des geloofs en ook de regel van de liefde. En uiteindelijk is de gereformeerde belijdenis een nadere ontvouwing van de regel van het geloof en van de liefde. Dat is heel duidelijk als je de Heidelbergse catechismus leest. Je zou kunnen zeggen, ons meest katholieke belijdenisgeschrift of ons meest ecumenische belijdenisgeschrift, als je dat woord ecumenisch goed opvat. Een ontvouwing van de apostolische geloofsbelijdenis en van de 10 geboden en het Onze Vader. En feitelijk hoort ook het Onze Vader bij de regel van de liefde. Bij het gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus Christus. Voor de reformatoren stond vast dat sola scriptura wel kan. Dat het niet zo is dat de kerk bepaalt hoe wij de schrift moeten lezen. Maar dat het omgekeerd is. Vanuit de schrift weten we waar de kerk is. Niet alles wat zich kerk noemt, is ook kerk. Waar is dan de kerk te vinden? Waar het woord van God recht bediend wordt. Ja, dat zeggen ze allemaal, dominee. Zeggen dan mijn catechisanten. En dan zeg ik toch, jongens, het is toch simpel. En dan kan het in het ene geval helderder zijn dan in het andere geval. Maar als een gemeente de ene naam tot zaligheid beleidt. Als in een gemeente de twee wegen verkondigd worden. Dat de mens alleen door geloof en bekering een ware christen wordt. En dat het gaat om de drie stukken. Dat wij van huis uit in zonde ontvangen en geboren zijn. Een ware christen worden door verzoening met God. En goden dankbaar worden waar die dingen gebracht worden. Of het een Anglicaanse kerk is, een Lutherse kerk. Ik meen dat de gereformeerde belijdenis de zaken het diepst verwoordt. Maar dan geloof ik ook dat een Lutherse kerk, een Anglicaanse kerk, een Baptistenkerk. Als deze dingen gehoord worden als een openbaring van het ene lichaam van de Heer Jezus Christus. Mogen worden gezien. Christus vergadert zijn kerk in eenheid van het ware geloof. In ieder geval, het sola scriptura van de reformatie betekent niet dat de belijdenis geen betekenis heeft. Het betekent ook niet dat het schriftverstaan van de kerk der eeuwen geen betekenis heeft. Dan zit je een niveautje lager of hoger. De belijdenis is bindend. Onze gereformeerde belijdenis moeten we zien als een nadere ontvouwing van de geloofsregel. Bij schriftuitleg van concrete teksten wordt het anders. Maar als het goed is, lezen wij de schrift met de kerk van alle eeuwen. Met schriftuitleggers vanuit het heden. Maar ook met schriftuitleggers vanuit het verleden. En dan kan je van de een dit leren en de ander dat. En dan is een bepaald verstaan van de schrift alleen verkeerd. Dan kan je het ook zo zeggen. De reformatoren zeiden wel sola scriptura, maar geen nuda scriptura. Wel alleen de schrift, maar niet de naakte schrift. De schrift is wel de uiteindelijke bron van ons geloof. Maar om de schrift beter te verstaan, hebben wij wel allerlei hulpmiddelen nodig. En kunnen wij allerlei stemmen gebruiken. Spurgeon, een baptist weliswaar, maar zeker een gereformeerd baptist, die zei het zo. De Bijbel moet ons huis zijn, maar goede boeken moeten we gedurig bezoeken. Om dat huis beter op zijn waarde te kunnen schatten. Hij zei ook dit, dat vind ik ook heel aardig. Telkens is mij opgevallen dat die mensen die heel veel betekenis toekennen aan datgene wat Gods geest hen geleerd heeft. Zo heeft God het mij geleerd, dominee. Even weinig betekenis toekennen aan wat Gods geest aan anderen heeft geleerd. En waarom? Dat is echt zo'n pakkende uitspraak. Dat je zegt, joh, maar God, jij bent toch niet de enige in 2000 jaar kerkgeschiedenis. Dat je zegt, wij belijden en geloven toch dat er een kerk is van alle eeuwen, van alle plaatsen. En dan kunnen wij van elkaar leren. Wat dan wel waar is, de schrift blijft de uiteindelijke bron en norm van ons geloof. Wij onderwerpen inzicht uit de kerkgeschiedenis aan de schrift. Dat pogen wij ook met onze eigen inzichten te doen. Ik zeg met nadruk pogen. Om aan te geven dat ons verstaan van de schrift ten deel is. Dat wij blinde vlekken hebben. En toch kan je zeggen, er zijn dingen die hebben volkomen zekerheid. Van Rulle, die ik al aanhaalde, feitelijk klinken daar al postmoderne geluiden als het gaat om omgaan met de schrift. Die zegt dat wij met de schrift alleen er in de praktijk eenvoudig niet mee uitkomen. Omdat elk schrift wordt altijd in een bepaalde situatie en met het oog op een bepaald probleem verwoord is. De schrift is voor hem neerslag van mondelinge traditie. Het is een openbaring die bemiddeld is. En dan denk je aan de context waarbinnen zij klonk. En voor Van Ruler en voor velen met hem is de schrift wel het middel om God te leren kennen, maar geen bron van ware godskennis. En nog duidelijker of provocerend, dat is maar net hoe je het wil zeggen, heeft de anabaptistische eigentijdse theoloog Stanley Hauer was het een en ander verwoord. Hij zegt dat men de schrift kan uitleggen binnen haar eigen kaders on its own terms is pure nonsens. Het is pure nonsens dat je de schrift binnen eigen kaders zou kunnen uitleggen. De schrift leg je alleen uit in het kader van gelovige gemeenschap. Want wie dat niet doet, dan krijg je dan dat verwijt wat ik in het begin al liet horen. die doet geen recht aan de plaats van de Heilige Geest in het verstaan van de schrift. De schrift moet altijd gelezen worden in relatie tot je eigen plaats. En die eigen plaats moet je relateren aan de groep waartoe je behoort. De geloofsgemeenschap waartoe je behoort. De cultuur waarin je participeert. En zo blijft er van het sola scriptura inderdaad niets over. Zo kan je overigens ook niet de omkeer van Luther verklaren. Want bij Luther zie je juist wat je noemt een paradigmawisseling. Dat Luther door het lezen van de schrift tot een heel ander verstaan van de schrift komt dan de groep waartoe hij behoort. Een hernieuwd verstaan dat hij vanuit de schrift door allerlei kaders heen breekt. Dat is alleen maar mogelijk als je weet dat de schrift zelf een vaste boodschap heeft die door allerlei patronen heen kan breken. Trouwens, daar heeft Bavinck al op gewezen. Op het moment dat je het sola scriptura opgeeft, dan zegt we moeten samen luisteren naar de stem van de Heilige Geest. En die spreekt toch ook in kerkelijke situaties. Dan staat er geen kerk zo sterk als Rome. Dan hebben protestantse kerken allerlei antwoorden. Bij Rome zie je vaak een geweldige kloof tussen theorie en praktijk, dat weet ik. Maar dan zegt Rome, de Heilige Geest, de leiding van de Heilige Geest is gekoppeld aan het Petrusambt. En als de bisschop van Rome in zijn capaciteit als opvolger van Petrus en plaatsvervanger van Christus op aarde spreekt en als hoeder van de traditie, het is niet zo dat de paus de christelijke traditie kan bijstellen. Die kan zijn hoogheid herinterpreteren. Maar dan spreekt de Heilige Geest, ja, dat is dan misschien voor de aardigheid. En dan zeggen bepaalde protestanten, maar ons heeft de Heilige Geest geleerd dat de vrouw in het ambt kan. Dan zeg ik, nou, dan snap ik niet dat God de Heilige Geest dan toch niet de grootste christelijke kerk ter wereld heeft geleerd. Dan heeft de grootste christelijke kerk ter wereld, die hoort een andere stem. En maar zo gauw je die kant op gaat, dat zei Bavinck al, heb je eigenlijk geen weerwoord op Rome. Als je buiten de schrift zelfstandige bronnen hebt, als je buiten de schrift zelfstandig over de Heilige Geest kunt spreken, over inzichten die de Heilige Geest geeft, wat is dan jouw weerwoord op Rome? Wij moeten klassiek spreken over de verlichting van de Heilige Geest. We hebben de boodschap van de schriften. Om die goed te verstaan mogen we allerlei hulpmiddelen gebruiken. Kunnen wij een beroep doen op inzichten van kinderen van God uit het heden, uit het verleden. Maar bovenal hebben wij de verlichting nodig van de Heilige Geest. En dan is het waar dat het ene schriftgedeelte makkelijker is dan het andere schriftgedeelte. Dan vind ik Luther, ja, theologisch geloof ik dat Calvijn beter je gids kan zijn, maar als mens vind ik Luther aansprekender. En wij moeten Luther toch in hoge ere houden. Luther kon zeggen, de schrift is een woud. En er zijn gedeeltes die zijn moeilijk toegankelijk. Dan valt het niet mee om er doorheen te komen. Luther kon ook de schrift met een boomgaard vergelijken. Er zijn bomen, zegt hij, je schudt eraan en de appels vallen eraf. Maar er zijn ook bomen, zegt hij, daar moet je wel heel hard aan schudden, wil er een appel afvallen. Hij bedoelt, de schrift heet lagen, de schrift is een park, de schrift is niet een monolithisch blok. Maar in de schrift spreekt God tot ons door Christus. Luther kon het ook zeggen, een moeilijke tekst zie ik als een noot, ik gooi hem net zo lang tegen de steenrots Christus tot hij openbarst. Dan weet ik, bij Luther, dat is ook wel eens gezegd, ja, heeft het gevaar in zich dat hij het sola scriptura alleen maar van belang acht met het oog op de boodschap van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Dan heeft de Calvinistische reformatie niet het nuda scriptura, wel het sola scriptura samen met de Lutherse reformatie, maar sterker dan de Lutherse reformatie ook het tota scriptura. Maar dan nog, Luther moeten we in hoge ere houden. Ik vind dat een prachtig woord. We moeten een tekst net zo lang tegen de steenrots Christus gooien tot hij openbarst. Want je verstaat de schrift, en dat zei ook John Owen in een onevenaard traktaat, wat feitelijk een hermeneutisch traktaat is, The Causes, Ways and Means of Understanding the Mind of God. De oorzaken, wegen en middelen om wat God bedoelt te verstaan. En dan zegt hij, wij verstaan de schrift in de mate waarin wij de Heere Jezus Christus kennen. Wij moeten de schrift vanuit zichzelf verstaan en zoeken onze context in het licht van de boodschap van de Heilige Schrift te verstaan. en niet het uitgangspunt te hebben dat die boodschap zelf contextueel bepaald is. Als dat al zo is, moeten we dat uit de schrift zelf kunnen afleiden en niet aan de schrift kunnen opleggen. Wat heel belangrijk is, en dat kan ons vooraf geleiden, bewaard blijven, dat we dagelijks de schriften zelf lezen. En wij zitten hier als theologen bij elkaar, althans voor een deel, dat zeg ik dan tegen degenen die aan de universiteit zitten. John Duncan, de Hebraicus, en het Free Church College in Edinburgh, die vroeg aan zijn studenten of ze elke dag de Bijbel in de brontaal lazen. Dat bleek niet het geval te zijn. Hoe willen jullie gaan preken over het woord, vanuit het woord van God, zei hij, als je niet dagelijks naar de stem van God luistert? Je moet de Bijbel lezen in de talen waarin God haar heeft gegeven. Dat zeg ik wel tegen theologiestudenten, tegen collega's. Laten we daar ons best voor doen. Het is mooi dat we de Bijbel in vertaling hebben, maar het is een goed reformatorisch principe, is ook confessioneel verwoord in de Westminster-confessie, wat bij theologische kwesties je nooit op een vertaling een beroep doet, maar op de Bijbel in de brontekst. Maar dan toch iets anders, om de dingen toch weer een beetje in perspectief te zien. Luther heeft gezegd dat je kan nog zoveel kennis hebben. Erasmus die had, nou ja, zijn kennis van het Grieks was beter dan van het Hebreeuws, eerlijk gezegd. Maar goed, hij had toch redelijke kennis van de brontalen. Maar Luther nam geen blad voor zijn mond. Als het gaat om geestelijke dingen, Erasmus, ben je blinder dan zijn mol, zei hij. Want je kan de sleutel van kennis niet hanteren. En die sleutel is wet en evangelie. De fariseërs en schriftgeleerden hebben de sleutel der kennis weggenomen. De sleutel der kennis is wet en evangelie. Je begrijpt de schrift alleen maar goed als je veroordeeld weet voor God. En je begrijpt de schrift alleen maar goed als je weet van vrijspraak, van schuld en straf op grond van het verzoenend bloed van Christus. Dan konden de reformatoren zeggen dat de brief aan de Romeinen is een sleutel om heel de Bijbel te verstaan. John Bunyan, die overigens de Bijbel niet in de brontalen kon lezen, toen hij een uiterlijk deugdzaam christen werd, las hij heel graag de historische boeken van de Bijbel. Genesis tot en met Koningen, Esther, de Evangelie. Als hij begint te worstelen met zijn schuld, dan krijgen de brieven van Paulus een bijzondere betekenis voor hem. En dan nog om even die kennis van de grondtalen iets te relativeren. Dan komt Bunyan een Oxford Don tegen. En die zegt, how do you dare to preach without knowing the original languages? Hoe durf je te preken zonder de originele talen, de brontalen te kennen? En Bunyan heeft hem dit geantwoord. How do you dare to preach without knowing original sin? Hoe durft u te preken terwijl u bevindelijk niet weet wat erfzonde is? Original sin. Het is dus een woordspeling die je in het Nederlands moet toelichten, maar het is een diepe waarheid. Uiteindelijk kan je de diepste kern van de schrift alleen verstaan. We moeten alles uit de kast halen, al onze talenten gebruiken, mogelijkheden gebruiken. Maar tot het diepste verstaan van de schrift kom je als je zondaar voor God wordt, je vrijgesproken weet door Jezus Christus en vernieuwd wordt door de Heilige Geest en dan toch ook weer Luther. Op een briefje heeft Luther in het Latijn programmatisch een samenvatting van zijn levenswerk gekrabbeld. Zijn laatste geschreven woorden. Vergilius in zijn herdersgedichten kan niemand verstaan als hij geen 5 jaar herder is geweest. Nou, dat snap je. Je kan herdersgedichten niet goed verstaan als je geen herder bent geweest. Cicero in zijn brieven kan niemand begrijpen als hij niet 25 jaar in de politiek heeft gezeten. Cicero, een senator. De Heilige Schrift menen niemand voldoende te hebben geproefd als zij geen 100 jaar lang met profeten als Elia, Elisa, Johannes de Doper, Christus zelf en de apostelen de gemeente heeft geregeerd. Probeer niet dit goddelijk heldendicht te begrijpen, maar buig u diepend aanbiddend voor zijn sporen. En dan in zijn moedertaal, wir sind nur Bettler, hoc est verum. Wij zijn slechts bedelaars. Dat wordt vaak betrokken op genade, en dat is het ook. Maar dan zie je hoezeer bij Luther het beleven van de genade en het verstaan van de schrift met elkaar verbonden is. Luther wist dat hij de diepste kern van de schrift verstond. En ook de diepste kern van de boodschap van rechtvaardiging door geloof alleen. Maar Luther kon ook zeggen, wie denkt deze boodschap geheel te hebben begrepen, laat zien dat hij ze geheel niet heeft begrepen. Dat blijft altijd een verstaan ten dele, maak in uw woord mijn gang en treden vast.